Patrick Dassen is de auteur van het boek Sprong in het Duister. En zoals meer non-fictieboeken heeft het boek ook een ondertitel. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog. Goedemiddag Patrick, welkom.
Goedemiddag.
Je hebt een lijvig, dik boek geschreven. 2014 is het jaar waarin we de Eerste Wereldoorlog herdenken. En op de valreep van het jaar is jouw boek verschenen. En,
In september is het.
In september, ja. Niet ongemerkt. Er stond een groot en lovend stuk over in de NRC. En dat, daar kan ik me na lezing weer goed in vinden. Want je geeft de lezer heel veel. Dit boek is als het ware een drieluik. Het gaat over de vier oorlogsjaren, 1418. Maar ook de aanloop, het Duitse Keizerrijk, beschrijf je uitgebreid. En de naweeën van de oorlog, de Republiek van Weimar.
Ja.
3-1.
Ja.
Op een andere manier zijn het misschien twee boeken in één boek. Want terugkerend in jouw werk schrijf je over de fatsoenlijke, progressieve, rechtsstatelijke krachten die in Duitsland bestaan. En voor de Eerste Wereldoorlog en na de Eerste Wereldoorlog. En tegelijkertijd is er ook een groep Duitsers die zich verleid voelen door het idee van dat ze een militaristische staat moeten zijn. Dat ze moeten veroveren, dat ze moeten aanvallen. Die twee, dat zijn twee krachten die jij op jouw zoektocht steeds weer tegenkwam.
Ja. Ik heb het boek vooral geschreven met de vraag in mijn achterhoofd van hoe past die Duitse, of hoe past die oorlog, de Eerste Wereldoorlog, nou in die Duitse geschiedenis als geheel. En ik hou me al een tijdje met die Duitse geschiedenis bezig en heb heel veel discussies voorbij zien.
Sorry, een tijdje?
Ja, al 20, 25 jaar hou ik me met die Duitse geschiedenis van de 19e en 20e eeuw bezig.
Laten we even stilstaan bij wat jij in dagelijks leven doet. Je bent universitair docent.
Ja. Ik ben een universitair docent aan de Universiteit Leiden.
En jouw dagen bestaan uit?
Colleges geven, scripties begeleiden, besturen en het liefst zoveel mogelijk schrijven, artikelen en boeken schrijven.
En dat gaat dan over Duitse onderwerpen?
Vaak wel, maar niet altijd. Vaak is het ook wel breder. Ik heb bijvoorbeeld pas voor de Open Universiteit een groot stuk geschreven over de periode van 1914 tot 1945, over nationalisme in Europa. Waarbij ik me vooral heel sterk heb gericht op Oost-Europa en wat daar is misgegaan. En dat hangt ook wel sterk weer samen met de problematiek van dit boek, van de Eerste Wereldoorlog. Dus het is wel breder dan alleen Duitsland.
Maar het is veel Duitsland.
Het is veel Duitsland, dat is mijn specialisatie.
En hoe kwam je op dat spoor? Je had ook Nederlands-Indië kunnen nemen of de Vaderlandse geschiedenis? Of...
Ja, er zijn verschillende redenen voor. Maar in de eerste plaats is de Duitse geschiedenis natuurlijk ongekend interessant. Juist ook vanwege dat wat je net aankaartte zelf, dat er verschillende Duitslanden zijn. Je kunt denken aan Goethe en aan Schiller en aan Beethoven en aan prachtige filosofen en muzici en componisten enzovoort.
Ja, zal je ook oud-collega Henk Westling zeggen, er zijn ook verschillende Frankrijken.
Ja, maar in Duitsland is dat toch nog wel iets extremer. Want nergens is die geschiedenis in Europa natuurlijk zo ontspoord als in Duitsland in de 20e eeuw. Dat is dat andere Duitsland. En hoe dat te begrijpen valt en met elkaar eventueel in verband te brengen valt. Daar raak je nooit op uitgestudeerd en over. Dat blijft fascineren.
Was dat jouw idee of had je een mentor die zei van God Patrick, bijt je daarin vast? Want
dat was... Nee, dat was mijn eigen idee. En ik ben op een gegeven moment een proefschrift gaan schrijven over Max Weber. Dat was een zeer interessante Duitse socioloog, maar ook historicus en religiewetenschapper. Nou, hij wist van heel veel dingen heel veel. Die leefde in het keizerrijk. Daardoor heb ik dat keizerrijk ook goed kunnen bestuderen via allerlei bronnen, brieven, dagboeken enzovoort. En ik interesseerde me ook wel voor die vraag waar Weber veel mee bezig was. Hoe het te verklaren viel dat het Westen zo'n grote voorsprong heeft kunnen nemen rond 1900 ten opzichte van de rest van de wereld. Dat was het centrale thema van zijn werk.
Ja.
Maar het was ook een Duitser. En omdat het een Duitser was, heb ik me dus ook in die context waarin hij leefde helemaal vastgebeten. En dat is eigenlijk het spoor dat ik daarna ben blijven volgen. Namelijk gewoon mee bezighouden met die Duitse geschiedenis zelf. En toen ben ik aan de slag gegaan met die vraag, hoe past die oorlog nou in die Duitse geschiedenis? De Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, dat is natuurlijk, daar is al zoveel over geschreven. Eerste Wereldoorlog ook, maar die vraag van hoe past die oorlog in die Duitse geschiedenis, veel minder. En daar wilde ik nu een goed antwoord op geven. Dat is dit boek geworden.
En daar heb je de nodige jaren voor uitgetrokken, neem ik aan.
Ik ben al heel lang bezig met het thema, maar ik heb het boek vrij snel geschreven. In anderhalf jaar tijd
dat is kort,
heb ik het op papier gezet. vaak naast de vele colleges en zo. Dus dat was flink doorbuffelen. Maar dat
ik wil de luisteraar nog even vertellen dat dit een boek is van meer dan 500 pagina's.
Ja, maar het zat wel al helemaal in mijn hoofd. Hè. Wat je net zei, het bestaat uit 3 delen. Dat wist ik van het begin. Ik wist ook wat ik per deel precies aan de orde wilde stellen. Dus ik had de structuur en wat ik wilde vertellen had ik helemaal in mijn hoofd. En daar had ik natuurlijk al heel veel bronnenonderzoek naar gedaan enzovoort. Dus toen ik eenmaal ging schrijven, toen liet het boek zich eigenlijk vrij makkelijk schrijven. Ik wist precies waar ik naartoe wilde en wat mijn centrale punt was. En dat is inderdaad, dat is het verhaal van die twee Duitslanden. Omdat ik wil laten zien dat Duitsland voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak een land was dat misschien wel normaler was dan de meeste mensen in hun hoofd hebben. Wat ook nog vaak tot vervelend toe in allerlei documentaires naar voren wordt gebracht. Dat is toch het nationalistische, militaristische Duitsland. En dat bestond ook, dat wil ik ook niet ontkennen. Daar besteed ik ook uitvoerig aandacht aan. Maar daarnaast was er een ander Duitsland met een fatsoenlijke sociaal-democratische partij die in 1912 de grootste was in de Rijksdag. Met universiteiten die buitengewoon goed onderwijs gaven, waar veel Nobelprijswinnaars doseerden. Met een liberale en open pers. Waarin allerlei tijdschriften bestonden, waarin zelfs de keizer bekritiseerd kon worden. Er waren veel liberale kranten. En bovenal, Duitsland was een fatsoenlijke rechtsstaat. Als je slecht behandeld was, Dan kon je naar de rechter stappen en kreeg je in principe een onpartijdig juridisch onderzoek.
En dat was best wel bijzonder in de tweede helft van de 19e.
Nou ja, kijk, dat kon je natuurlijk niet van ieder land zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, om maar 2 landen te noemen, Italië of Rusland of een aantal andere landen, dan dat waren minder landen die minder een rechtsstaat waren dan Duitsland op dat moment. Dus Duitsland was in dat opzicht, of in veel opzichten, een normaler, burgerlijker, democratischer dan we, of dan de meeste mensen zich waarschijnlijk realiseren. En dat hangt samen met het feit dat dat keizerrijk heel vaak bezien is als een soort voorbode van het latere Derde Rijk. Dus ja, het is als het ware bezien vanuit de nageschiedenis. We weten allemaal dat in 1933 Hitler aan de macht komt. En dat moet natuurlijk wortels in de Duitse geschiedenis hebben. Dat zal niemand ontkennen. Dat zal ik ook niet ontkennen. En er zijn ook allerlei sporen die je in het verleden kunt vinden. Die met het Derde Rijk samenhangen. Maar dat is maar één aspect. Daarnaast waren er gewoon ontzettend veel kansen en heel veel potentieel in het keizerrijk. Ik begin mijn boek op de eerste pagina met een mooi citaat van de Franse denker Raymond Aron. Die zegt, het had Duitslands eeuw kunnen zijn. En dat bedoelde hij in positieve zin. Omdat er zoveel mogelijkheden waren van het land om gewoon een fatsoenlijke democratische ontwikkeling te doorlopen. En dat is ook wel iets waar we het hoop ik in dit gesprek nog verder over gaan hebben. Waar bijvoorbeeld de Joden betrekkelijk goed geïntegreerd waren voor 1914. En dat is natuurlijk met het oog op de naoorlogsgeschiedenis wel een heel belangrijk gegeven, dat 30 jaar voor de Holocaust niets erop leek te wijzen dat de Joden in Duitsland en natuurlijk daarna ver daarbuiten het slachtoffer zouden worden van een radicaal Duits antisemitisme.
Maar ja, zullen jouw critici zeggen, jij kunt wel hoog opgeven van dat verlichte, liberale, moderne Duitsland, allemaal tekenen van waar in de 19e eeuw, Dat het wel de andere kant op ging, wil zeggen dat andere krachten blijkbaar veel sterker waren.
Die andere krachten waren sterk. Die waren ook al voor de Eerste Wereldoorlog sterk. Er zijn een paar zaken die je dan moet noemen. Dat is in de eerste plaats het leger. Het leger dat een buitengewoon dominante positie in die samenleving innam, dat ook niet gecontroleerd werd door de Rijksdag. Dat ook op politieke beslissingen wel invloed had. Ook via de keizer. De keizer zelf was een niet al te competente leider, zou je kunnen zeggen.
Hij wordt wreed in je boek beschreven als de oorlog uitbreekt. Als een wreed in de zin van iemand die volstrekt niet berekend is op zijn taken?
Nee, hij is niet berekend op zijn taken. Maar hij wordt wel beschreven als iemand die op het laatste moment, als het erop aankomt, de oorlog uiteindelijk niet wil. Maar even proberen mijn lijn door te trekken die ik net probeerde te schetsen. Dus er zijn allerlei krachten die wel degelijk nationalistisch en militaristisch zijn. En met name ook allerlei verenigingen als het Aldeutsche Verband, die pan-germanistische ideeën hebben. Dat wil zeggen dat ze vinden dat overal waar Duitsers wonen, dat daar het Duitse Rijk ook moet zijn. Ja. Dus die sterk expansionistisch gericht zijn enzovoort. Dat is allemaal zo. Maar die zijn nog niet dominant in het keizerrijk voor 1914. En de centrale stelling van mijn boek is dat de wissels van die Duitse geschiedenis pas echt een andere kant op gaan wijzen, meer richting Derde Rijk, op het moment dat die oorlog uitbreekt. Dan pas, vanaf augustus 1914, dan gaan alle remmen los en dan komt als het ware al het potentieel aan militarisme, nationalisme, dat komt in volle kracht naar voren en dan gaat die Duitse geschiedenis inderdaad veel meer richting 1933.